Thanks for coming, the sex ed you wish you'd had. Mijn naam is Anna Mara Jansen en bij Thanks for Coming bespreken we alles wat je altijd al wilde weten over seks en seksualiteit. Iedere week ga ik met een opwindende gast in gesprek om mythes te ontkrachten en feiten te verspreiden. De clitoris is geen knopje en libido bestaat niet. Van seksueel plezier tot slutshaming, van sekstoys tot je stoutste dromen. Let's talk about sex. Welkom bij Thanks for Coming. Mijn naam is Anna Mara Jansen en vandaag is mijn gast Eva de Groei. Het eerste half uur. Want de tweede half uur praat ik met Eva Perel. Welkom Eva.
Dank je.
Eva de Groei is advocate voor seksuele gezondheid en reproductieve rechten, neurowetenschapper en in opleiding tot psycholoog en seksuoloog. Seks loopt als een rode draad door haar werk en haar leven. Ze zet zich als aanjager van feministische projecten in voor seksuele gezondheid en werkt als expert bij SOA AIDS Nederland. Ze startte het initiatief Abortus Buddies en de campagne Abortus Red Levens en is oprichter van cliëntenorganisatie AVA. Ik quote jou even. AVA wil dat de stem van mensen die gebruik maken van abortuszorg en anticonceptie gehoord wordt. Eva's alter ego, Eva Perel, organiseert non-monogamie praatgroepen in Amsterdam, waarover straks meer. Eva is uitgesproken en actief binnen het seksuele gezondheidsveld en staat op de barricade voor gelijke rechten en lekkere geile seks. Eva, wat fijn dat je er bent.
Thanks.
Zoals altijd beginnen we met de vraag, hoe was jouw eerste keer?
Ja, hoe was mijn eerste keer? Mijn eerste keer was op een zolder van het Delft Studentenkoor.
Wauw.
En heel erg onder invloed van alcohol.
En woonde je ook in Delft?
Nou, nee, op dat moment niet. Nee, ik was toen nog op de middelbare school. En ik ging zeg maar met de vrienden van mijn broer uit. En mijn broer was toen lid geworden van het koor, tegen alle verwachtingen in. Want hij was een soort alto. Maar ja, en toen is dat ook mijn vriendje geworden later.
Oh.
Dus dat was heel leuk.
Ja.
En ik vond het ook eigenlijk heel leuk. En ik kan me herinneren dat ik het bijzonder vond dat ik ook die penetratie lekker vond. Ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met dat ik onder invloed was. Want later heb ik toen meer bewust, zeg maar, voor het eerst penetratieseks gehad. En toen deed er wat meer pijn, weet ik nog, ja.
Oh ja, en was het ook met hem of met iemand anders?
Ja, was ook met hem.
Ook met hem,
ja.
Oh ja. Wat leuk wat je zegt over de eerste keer dat het niet pijn deed.
Ja, maar dat is even de vraag of het aan de alcohol...
Ja, maar op zich is het natuurlijk wel iets wat echt wel heel veel vrouwen wel ervaren.
Ja.
Bij mij deed het ook geen pijn en dan was ik ook heel verbaasd. Dat ik dacht, maar dit hoort toch eigenlijk pijn te doen?
Ja.
Maar goed, jij hebt het dus later dan nog wel gehad.
Ja, een beetje, weet ik nog. Maar het was niet vervelend of zo. Ik heb er altijd eigenlijk wel van genoten, ook penis in vagina seks eigenlijk. Ja.
Ja. Ja, leuk, wat fijn. En als jij kijkt naar je seksuele voorlichting, had je iets geleerd van tevoren? Ging je een beetje beslagen ten ijs aan de slag? Of hoe was jouw seksuele voorlichting?
Ja, ik wist al best wel veel. En dat heeft ermee te maken dat mijn moeder is gynaecoloog.
Hmm.
En mijn vader is uroloog. Dus thuis werd...
Je wist al veel van het gebied.
Precies. Er werd gewoon veel over de reproductieve organen gepraat.
Ja.
En er heerst ook wel gewoon een vrije sfeer bij ons thuis om te praten over seks. En ook wel naakt. Dus we gingen veel naar naaktcampings en zo. Dus ik denk dat over het algemeen voelde ik gewoon best wel van... Nou, ik snap dit lichaam. Ik vind het oké dat dit lichaam... Dat ik seksueel ben en dat ik... Ja. Dus ik denk dat ik... En ik heb een redelijk feministische moeder. Dus ik... Dat is eigenlijk bij mij best wel makkelijk gegaan. Ja.
Ja.
Goed
gegaan. En ineens ook helemaal niet verbazingwekkend dat jij nu het werk doet dat je doet. Je doet natuurlijk best wel veel, hè? We komen daarop. Maar
ja.
Wel de, in ieder geval het werkveld.
Dat is heel grappig, ja. Dat uiteindelijk zo... Ja, dat vind ik ook grappig.
Ja.
Dat had ik niet van tevoren bedacht.
Nee, dat...
Nee.
Ik wilde juist vaker gebeurt,
ver weg blijven van wat mijn ouders deden.
Ja, want wat heb je nou eerst gestudeerd?
Eerst psychobiologie en toen neurowetenschappen research master.
Ja.
Ja,
dus echt best wel heel technisch ook.
Heel, toch? Ik heb echt in het lab gewerkt en ook wel altijd met seks, seksualiteit en gender.
Ja.
Dus ik heb met genetische seks gewerkt, ik heb in de transgenderzorg onderzoek gedaan naar het effect van de hormoonbehandeling in Gent. Dus op een of andere manier heeft dat me wel altijd aangetrokken en dat heeft vast iets te maken met mijn ouders ook, ja.
Nou ja, we zullen er geen psychoanalytische podcast aflevering van maken. Want jij hebt AVA opgericht. En
ja,
ik wil straks heel graag weten wat jullie allemaal doen en waarom je het hebt opgericht.
Ja.
Maar eerst eventjes, hoe is eigenlijk de abortuszorg in Nederland geregeld?
Abortus staat in het wetboek van strafrecht. Dat is eigenlijk de enige medische handeling die in het wetboek van strafrecht staat. En we hebben in 1984 is een wet in werking getreden waarin we zeggen van, hey, een abortus mag. Maar dan moet er wel aan allerlei voorwaarden voldaan worden. Dus in principe is abortus in Nederland legaal, illegaal zou je kunnen zeggen, zeg maar. Het is wel heel fijn dat we abortuszorg hebben in Nederland. En dat ook tot best wel laat in de zwangerschap kan.
Tot hoeveel weken mag het?
22 à 24 weken. En nou, dat zijn maar heel weinig abortussen. De meeste abortussen vinden echt heel veel vroeger plaats. En
we binnen zien ook de eerste 6 of zo, hè?
Ja, binnen de eerste 8 weken eigenlijk. Ja. En eigenlijk zien we dat er maar heel weinig vrouwen zwangeren gebruik maken van die late abortussen. En dat dat ook veel vrouwen uit het buitenland zijn die niet op tijd de zorg hebben kunnen krijgen omdat zij in landen woonden waar die termijn veel korter is.
Ja.
Of omdat ze veel restrictievere wetgeving hebben.
Ja.
Ja. Dus we zijn heel belangrijk in het abortusprovisielandschap, ook in Europa. En eigenlijk wereldwijd komen echt mensen van
hierheen.
Ja.
Ja. Oké, dus dat gaat eigenlijk wel goed.
Ja.
Er zijn ook heel veel dingen die gaan niet goed, zoals klopt. Dat het nog in het wetboek van strafrecht staat.
Precies.
Dus jij voert daar echt vrij actieve actie tegen.
Ja, ja.
Gelukkig. Het Humanistisch Verbond.
Ook
veel.
Inderdaad. We hebben Abortus is Zorg. Dat is een coalitie die we hebben opgericht met allemaal juristen, artsen en andere experts. En dus ook ervaringsexperts zoals we bij AVA hebben.
Ja.
En ja, wij proberen echt actief in samenwerking met de politiek abortus uit het wetboek van strafrecht te krijgen en het echt te normaliseren en het gewoon te zien als zorg.
Ja, maar het is ook zorg. Dus het is dus echt best wel krankzinnig dat het in het wetboek van strafrecht staat.
Ja, ja, dat is echt. Dat is echt
En ook dat het natuurlijk zo'n politiek thema wordt gemaakt.
Mm-hmm.
Hoe komt dat, denk je? Hoe kan het dat, ja, dat dit een medische handeling is, zorg, waarbij zoveel mensen er iets van vinden? Nou ja, het is totdat er mensen de straat op gaan die helemaal niet zelf ooit een kind kunnen baren.
Ja. Ja, er zijn verschillende manieren om antwoord te geven op die vraag. Het heeft sowieso, als je kijkt naar meer historisch, dan is de vruchtbaarheid van vrouwen is altijd wel een manier geweest om controle uit te oefenen. Ook op soort van bloedlijnen. Dus zodra we in de agrarische revolutie, dat klinkt even heel heftig, ik ben ook totaal geen historicus, maar
nee, maar haal de perspectief maar wel aan. Want ik denk dat het wel echt interessant is om even te bekijken waar we staan en hoe dat kan.
Ja, nou, het heeft eigenlijk met bezit te maken. Dus toen kwam er eigenlijk het idee van bezit veel meer op. En ook het idee dat je dat bezit dus daarna kan doorgeven.
Ja.
Daarvoor was het zo dat we veel meer gezamenlijk dingen deelden die er waren op het land bijvoorbeeld. En toen werd het echt gepersonificeerd, of dus het werd ook echt individueel bezit of van een familie.
Ja.
En toen werd het eigenlijk belangrijker om te weten van wie de kinderen zijn die mensen baren. En überhaupt dat vrouwen kinderen zouden krijgen ook. Dus eigenlijk is dat een soort controlemechanisme geweest. Met heel veel dingen rondom reproductie van vrouwen. Dus het is, en daarmee is het ook een politiek speelbal geworden. En dat is eigenlijk nooit helemaal weggegaan.
Nee.
Nee.
En ook wereldwijd.
Ja.
Wat je natuurlijk nu ook ziet in Amerika sinds misschien altijd al, maar nu is het natuurlijk echt slecht.
Ja. En tegelijkertijd dus, de behoefte aan abortus gaat dus nooit weg.
Nee.
En dat is iets wat heel weinig mensen beseffen, dat vrouwen hebben hier altijd al behoefte aan gehad.
Ja.
Om hun vruchtbaarheid, hun vruchtbaarheid te kunnen controleren en te kunnen managen.
Ja.
Dat is iets van alle tijden. En 45% van de abortussen wereldwijd is onveilig.
Wow.
En om even te beseffen van, wow, in hoeveel landen is het ook hier nog zo restrictief? En die onveilige abortussen, die zijn ook gewoon echt heel gevaarlijk voor zwangeren. Dus het is gewoon zo'n enorm belangrijk onderwerp. En op een of andere manier, dat zie je natuurlijk ook in Amerika, zodra een land dus conservatiever wordt, gaat die abortuswetgeving is gelijk een ding.
Ja.
Altijd.
Het eerste waar dan aan wordt gezeten.
Ja, net zoals Milei nu in Argentinië, las ik ook weer laatst. Dat is een soort premier, die wordt de gek genoemd, die ook best wel lijkt op Trump.
Oh.
En die heeft dan ook weer een van de eerste dingen die hij dan ging doen, is die abortuswetgeving proberen te veranderen, die net in Argentinië juist is gelegaliseerd, die abortuswet. En dan denk ik, het is gewoon, het is superbelangrijk dat het goed geregeld is in ieder geval. Ja.
En wat zijn nog de stappen in Nederland die we te maken hebben, zodat het wel uit het wetboek van strafrecht gaat?
Ja, dat is eigenlijk zorgen dat we een nieuwe wetgeving krijgen. Dus Corinne Ellemeet heeft net voor haar vertrek uit de politiek, zij was politica bij GroenLinks, een wetsvoorstel ingediend om het in ieder geval uit het wetboek van strafrecht te krijgen. Dat is nog steeds een heel compromisvolle indiening eigenlijk geweest. Dus dat is niet hoe ik het liefste zou zien eigenlijk. Ik wil het er echt helemaal uit en gewoon onder de medische zorg, dat abortus gewoon onder medische zorg valt. Ja, naast zeg maar het wettelijke hebben we ook gewoon echt veel te doen qua meer sociale normen. Hoe denken we over mensen die voor abortus kiezen? En hoe kijken we aan? Ja, er schamen gewoon nog heel veel mensen zich.
Ja.
Het is echt, er zit gewoon echt een taboe op abortus, ook echt in Nederland. En dat is ook echt iets wat moet veranderen. En ik denk dat die wetsprocessen en die processen in de samenleving, van de attitudes tegenover abortus en zo, is een soort spel natuurlijk met elkaar. De wet kan voorlopen, de wet loopt ook heel vaak achter op die sociale norm. Klinkt een beetje vaag misschien hoor, maar...
Nee, ik denk dat het heel begrijpelijk is dat soms is een wet eerst, maar heel vaak komt een wet pas later.
Precies, en dus wij focussen ons ook bij AVA, ook best wel veel op die meer sociale norm, weet je wel, van laten we abortus normaliseren.
Ja.
Het is onderdeel van een reproductive journey. Dus je ziet dat heel veel vrouwen krijgen een miskraam bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is een soort van, het kan heel, heel vervelend zijn.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook heel normaal. Het is onderdeel van een mensenleven. En dat is ook zwanger worden terwijl je het niet wil.
Ja.
Dat is ook onderdeel van een heel veel vrouwenleven, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook een heel belangrijke stap is die we nog te zetten hebben in Nederland. En dat we onszelf veel progressiever zien dan we eigenlijk zijn.
Ja.
En dat is echt een valkuil.
Ja.
En
dat is denk ik, als je inderdaad kijkt naar bijna alle thema's die te maken hebben met seks of seksualiteit.
Ja.
Dat er in Nederland zo erg wordt gedacht, maar wij zijn er al. Want de voorlichting is fantastisch. Nou, dat is natuurlijk al niet waar.
Ja.
Eigenlijk waar te beginnen, waar we nog allerlei dingen kunnen veranderen.
Ja.
Maar met die abortuszorg, het gaat ook over zoveel lagen. Hè? Dat het inderdaad en het zelfbeschikkingsrecht van een individu.
Ja.
En hoe de politiek ermee omgaat. En dan wat jij ook zegt, wel de stigma's eromheen.
Ja.
Want ik las, geloof ik, moet jij me even corrigeren of dat klopt hoor. Maar dat ook heel veel mensen denken dat mensen die een abortus ondergaan, of hoe noem je dat?
Ik doe altijd voor abortus kiezen, omdat al die keuze erin zit. Ja,
mooi. Dus mensen die voor abortus kiezen, dat er heel veel mensen zijn die denken dat ze daar spijt van krijgen. En dat het gewoon helemaal niet blijkt te zijn.
Nee.
Een heel klein deel.
Ja, er zijn heel veel misverstanden inderdaad over abortus. En echt bijna niemand krijgt spijt van een abortus. De meest voorkomende emotie na een abortus is opluchting.
Ja.
En je moet even voorstellen dat dit is niet één studie die dat aantoont.
Nee.
Maar dit zijn echt meerdere studies met meerdere duizenden participanten.
Ja.
Waar ze echt hebben gekeken van wat als je echt goed ook met elkaar te vergelijken studies. Ja. Even zonder dat ik in de details ga. Maar gewoon
maar
degelijk
goed,
wetenschappelijk
die
onderzoek
ook voor
is
jou
daarna
als
gedaan.
Wetenschapper waar jij van denkt,
precies.
Deze onderzoeken, dat klopt. Daar
inderdaad.
Hebben we echt wat aan.
Die hebben echt goed hiernaar gekeken.
Ja.
Ja.
En jij hebt AVA opgericht.
Ja.
Wat is AVA?
AVA is een cliëntenbelangenorganisatie voor anticonceptie en abortus. Die liggen met elkaar in het verlengde. Wij proberen dat ook steeds meer zo te framen.
Mm.
Die dingen zijn niet zo heel erg anders. Dus je wil niet zwanger worden of je wil niet zwanger zijn.
Mm.
Dat geldt dan zowel voor anticonceptie als abortus. We komen op voor de belangen van mensen rondom die thema's. En dat doen we door politieke lobby. We doen dat door echt in gesprek te gaan met vrouwen. Wat willen vrouwen zelf? Middels avonden, maar ook via onze social media accounts blijven we echt in contact. En we doen wetenschappelijk onderzoek. Dat is iets wat ik leid samen met Jules Priester. En dat word ik zo enthousiast van ook, omdat ik had nooit verwacht. Ik zag gewoon van, er wordt gewoon heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Ja.
Wordt bijna niks gepubliceerd over het cliëntperspectief, over de perspectief van de gebruiker van anticonceptie of de gebruiker van abortuszorg.
Ja.
En dat we dat nu zelf hebben kunnen uitrollen, ja, dat vind ik echt zo vet. We hebben echt zoveel, ik ben ook heel dankbaar dat we zoveel data hebben kunnen ophalen.
Ja.
En dat is gewoon iets wat, ja, wat heel veel organisaties niet lukt, omdat ze niet dicht bij de vrouwen zelf staan.
Nee.
En dat lukt ons dan wel. En dat vind ik wel echt een hele erge meerwaarde, zeg maar, van AVA. Dat we zo dicht bij de vrouwen zelf staan. Ja. Ja.
Dat is denk ik ook wel echt een van jouw grote kwaliteiten. Dat je wel echt contact maakt met mensen.
Ja.
In al je werk.
Ja. Dat is wel iets wat ik heel leuk vind om te doen. Ja. Ook, inderdaad. Ja.
En waar dan ook heel mooi weer toch dat wetenschappelijke samenkomt met de wereld. Waarin we leven en de praktijk en wat er in mensen leeft en speelt.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Want AVA, we staan nog helemaal niet zo heel lang, hè?
We zijn zo jong, mijn
god. Ik, het ziet er altijd zo super mooi en professioneel uit. En ik zie jullie vaak voorbij komen. En dan denk ik, oh ja, hoeveel jaar bestaan jullie eigenlijk?
Nee, we zijn echt heel jong. Dat is ook iets om goed te blijven beseffen. En een soort van pas op de plaats ook soms te maken, hoor. Met hoeveel slagkracht.
Hoe ambitieus jullie
precies.
zijn.
Precies. We bestaan echt allemaal uit vrijwilligers. Hele bestuur is ook vrijwillig.
Wow.
En er wordt gewoon heel veel bloed, zweet en tranen ingestopt. En dat is heel erg... heel erg leuk en loont ook heel erg om te doen.
Ja.
Maar ja, met zoveel vrijwillige krachten, je kunt niet... we kunnen niet alles doen, zeg maar.
Nee, en het is natuurlijk eigenlijk... zou het ook gewoon mooi zijn als dit soort organisaties... Oh, het is een stichting, hè?
Ja.
Als dit soort stichtingen gewoon onwijs gesubsidieerd zouden worden.
Ja, dat zou heel fijn
dat
zijn.
Dat het zo, ja...
Ja, we hebben zoveel geprobeerd. Oh my god. We hebben zoveel fondsen aangeschreven. Maar abortus is dus... heel veel mensen weten dat niet, maar... abortus is dus best wel een universele ervaring. 1 op de 5 Nederlandse vrouwen kiest 1 of meerdere keren voor een abortus. In de UK is dat 1 op de 3.
Ja.
Nederland heeft best wel een laag abortuscijfer. Dus een laag aantal.
Hmm.
Maar mensen denken er niet aan. Dus het zit heel erg in een soort niche hoekje. En ik ben vergeten wat mijn punt ook weer was. Heel veel mensen maken er gebruik van... Ik weet even niet meer wat
subsidies aanschrijven.
Oh ja, dat inderdaad. Dat, wij hebben allemaal feministische fondsen aangeschreven waar letterlijk vrouwenrechten in staan. En wij krijgen dan toch een nee.
Ja.
Want mensen willen zich niet branden aan abortus.
Jeetje.
Dus dat krijgen we dan soms letterlijk terug en soms meer indirect waaruit wij het kunnen opmaken. Ja. Maar het is dus gewoon vet moeilijk om geld te krijgen voor opkomen voor abortusrechten.
Terwijl het zoveel implicaties heeft. Want laten we ook heel veel inderdaad het iets individueler maken. Waarom kiezen mensen voor abortus? Waarom is het zo belangrijk?
Ja, omdat ze zwanger worden terwijl ze dat niet willen.
Ja.
En dat kan in principe iedereen overkomen.
Ja. Dit is ook wel goed om te zeggen. Hè? Want ik heb het idee dat er ook echt een mythe is. Dat het alleen maar mensen overkomt die weinig opleiding hebben of... in bepaalde
jong
delen
zijn.
Van het land wonen, jong zijn, roekeloos, et cetera.
Ja.
Terwijl dat is allemaal niet waar, volgens mij.
Nee, bij de abortuskliniek zien ze echt iedereen.
Ja.
Dat kan ik ook echt beamen.
Ja.
Dus dat is echt, de hele samenleving komt daar. De helft van de mensen die voor abortus kiest, die heeft al kinderen. 2/3 van de mensen die onbedoeld zwanger raakt, die heeft anticonceptie gebruikt. Dus dat
wacht
is...
even, de helft die heeft al kinderen?
De helft die heeft al kinderen.
Dit is denk ik ook echt iets wat heel veel mensen helemaal niet
weten. Nee. En het
die
vindt ook
gewoon,
veel
oh,
meer
niet
plaats.
Nog één, want
precies.
Het is misschien te duur. Of je hebt al 2 of 3 kinderen. Of je wil gewoon bij 1 houden.
Ja.
Of je bent niet meer met je partner. Dan kun je 1000 redenen voor hebben.
Ja. En die weten hartstikke goed wat het is om zwanger te zijn.
Ja. En om een kind te baren.
Precies.
Ook
dus die doen dat niet.
Nee.
Onwetend.
Nee.
Een
groot deel is ook aan de anticonceptie, zei je?
2/3 van de mensen die heeft anticonceptie gebruikt.
Ja.
Dat zijn ook allemaal dingen die mensen niet weten. Dus het is gewoon niet 100% te voorkomen. Sommige mensen reageren niet goed op anticonceptie, weet ik veel. Ja, en het leven is ook gewoon rommelig. Ik sta er ook zo in, als geen enkele anticonceptie voor jou werkt, of om welke reden dan ook, wil jij geen anticonceptie gebruiken en je wil daarom soms een abortus middels een pil of een wegzuigen nemen. Dat zijn 2 methodes van abortus. Ja, go for it.
Ja.
Ik heb daar helemaal geen oordeel over.
Nee.
Nee. Mensen moeten dat echt lekker zelf weten.
Ja. Ja. Eigen lichaam, eigen keuze.
Echt heel erg.
Ja.
Het is zo makkelijk om een oordeel te hebben, ook over die late abortussen. En dan denk ik, je hebt geen idee.
Nee.
Je hebt geen idee wat niemand wil, een late abortus.
Nee, natuurlijk niet.
Nee. En die mensen weten, de verreweg de meeste mensen weten zodra ze hun zwangerschapstest zien, weten ze wat ze willen.
Ja.
Afbreken of houders. Maar een heel klein gedeelte dat twijfelt en dat daar hulp bij nodig heeft.
Ja.
Dus ook die mensen met die late abortussen, die hebben dat al in heel veel gevallen al eerder gewild.
Ja.
Of het is natuurlijk om medische redenen. Dus het is soms ook wel omdat de vrucht niet viable is en niet
levensvatbaar.
Levensvatbaar is bijvoorbeeld. Ja. Dus dan moeten mensen die keuze maken terwijl ze dat niet willen.
Ja.
Dus ja, het is zo makkelijk om een oordeel te hebben daarover.
Ja. Ja. Nou ja, en dus in combinatie met al die onwetendheid en de stigma's eromheen.
Ja.
En dat mensen er dus niet echt over praten. Want het zou misschien ook, ik wil nu niet doen aan victim blaming, maar als mensen er wat opener over zouden zijn, eigenlijk net als met miskramen.
Ja.
Vaak als mensen een miskraam hebben gehad dan en ze vertellen het, dan horen ze ineens, oh, diegene heeft ook een miskraam gehad of diegene heeft dat ook. En ik kan me voorstellen dat het met abortus ook zo is.
Zeker.
Dat je dan ineens erachter komt, oh, ik ken eigenlijk veel meer mensen die daarvoor heeft gekozen.
Ja.
Om welke reden dan ook.
Ja. Dus campagnes die daarop zijn getarget, die blijken ook heel goed te werken. Hè? Dus zo van, in Engeland was er zo eentje, iedereen kent iemand die wel eens voor abortus heeft gekozen.
Ja.
Om gewoon duidelijk te maken van, het is gewoon echt common. Dus kijk om je heen en praat met elkaar.
En jij zei net, de meeste mensen die weten het eigenlijk meteen wat ze willen. Er was natuurlijk heel lang 3 dagen bedenktijd.
Ja, 5 dagen zelfs.
5 dagen bedenktijd. Ja. Sinds wanneer is dat weg? Dat is wel echt heel fijn, toch?
Ja, dat is echt zo'n grote
stap.
Ja, dat is zo'n grote stap geweest. Dat was ook de eerste wijziging in de abortuswet sinds 40 jaar. Dus het is eigenlijk echt al een stokoude wet.
Ja.
En al in 2 wetsevaluaties hebben de onderzoekers aanbevolen om die bedenktijd
eruit
te halen. Dus ook al die van echt een tijd geleden hebben ze toen niet gedaan. En nu gelukkig wel. Dat is echt een enorme vooruitgang in de kwaliteit van de zorg. Dat mensen niet onnodig langer zwanger hoeven te zijn. Onnodig langer hoeven te wachten op die behandeling.
Ja, ja. Nou, en ook gewoon serieus worden genomen.
Totaal.
Ik bedoel, nou ja, jij hebt het je vast vaker voorgesteld, maar stel je voor, je gaat ergens heen en iemand zegt van, nee, ga nog maar even 5 dagen nadenken.
Ja.
Denk toch ook, hallo?
Echt zo. Het is echt.
Neem maar even serieus.
Ja.
Dat, ik vind, nou, er zit ook zo'n, nou ja, natuurlijk niet feministisch en ongelijk. Ik bedoel, er is geen enkele medische handeling op een lichaam met een penis, waar dit voor geldt.
Nee, het is heel paternalistisch.
Ja.
Nou ja, niemand met een knieoperatie is een verplichte 5 dagen bedenktijd.
Nee.
Het is echt, het is zo het niet serieus nemen van zwangere mensen. Het is echt, het is pijnlijk en heel, gewoon echt heel exemplarisch eigenlijk.
Ja. Ja.
Voor hoe er wordt aangekeken tegen zwangere mensen en dat je hen niet, dat ze eigenlijk heel weinig autonomie hebben, dat ze niet serieus worden genomen in wat ze willen. En ja, het is echt kwalijk. Zie je ook in de geboortezorg.
Bedoel, ik wilde zeggen, zat ik net aan te denken.
Het is veel breder natuurlijk dan abortus. Het is echt als het mensen, als het zwangere en zeg maar vruchtbaarheid betreft, dan het is.
Kom je meteen in een.
Ja.
En wat maakt nou dat
veel oordeel en weinig autonomie in ieder geval wordt er gegeven.
Ja.
Ja.
En wat maakt nou dat jij je juist voor deze groep zo graag wil inzetten?
Mm. Ja. Ik denk dat ik heb gevoeld van, ook bij mezelf, dat het denk ik toen ik voor abortus koos, dat het ook wel iets eenzaams had of zo. Ik voelde ook gewoon, wauw, wat is hier veel te winnen. Mm. En ook over die abortuszorg, dat we daar zo weinig van weten. En dat dat in een klein hoekje van een straat moest. En dat dat allemaal niet normaal was. En dat het allemaal niet gezien werd als medische zorg. Dat voelde ik aan alles bij mijn abortus.
Ja.
Dit was een soort van, nou, even een achterstraatje waar we even dat in een kliniek doen. En dus dat voelde allemaal zo niet oké voor mij eigenlijk. Dat daar zo geheimzinnig en dat ik me daar ook zo schuldig door voelde. Dus ik denk, ik voelde gewoon heel erg dat er heel veel te winnen was. Dat ik echt dacht, dit moet echt beter. En dat is nu nog steeds. Ja. Ja.
En wat houdt jou strijdvaardig? Want er zijn dus ook wel af en toe dingen dat je denkt, ontwikkeling in andere landen.
Ja, zeker. Ik denk het heel erg samen doen met anderen. Dat is iets waar ik heel erg, dus ik vind de community die ik heb gevonden, de feministische community, is heel veel waard voor mij. En de verschillende perspectieven die daarin zijn. En als er naar elkaar wordt geluisterd en niet te veel stenen worden gegooid.
Ja.
Dan zit er echt heel veel pracht ook in, wel ja. Echt. Ja, het kan ook heel lastig zijn, maar het zit ook heel veel moois in. Ja, het voelt gewoon dat het moet. Ik voel ook niet dat ik een andere keuze of zo heb daarin. Het moet gewoon beter. Dat voel ik eigenlijk en wat houdt me zo strijdvaardig, ja. Echt wel dat samen. En ik hou ook gewoon wel echt lekker van doelen. Dus ik wil gewoon echt, ik ben best wel resultaatgericht. Dus ik voel gewoon echt van, oké, er zijn gewoon echt bepaalde dingen die er moeten gebeuren. En lange adem, gewoon natuurlijk met veel oude activisten ook gepraat. En die weten gewoon van, ja, het gaat gewoon 10, 20 jaar duren.
Ja.
Dus zo sta ik er ook in.
Ook realistisch zijn eigenlijk.
Precies, totaal.
Ja. Ja, maar dat is dus ook leuk aan jou. Dat jij niet alleen maar iemand bent die op de barricade staat en maar wat roept. Jij bent ook wel concreet. Dus jij richt echt initiatieven op. Je denkt, oké, dan dit en dit en dit moet gebeuren.
Ja.
Dit zijn de doelen. Zo werken we er naartoe. Diegene ga ik proberen te betrekken.
Ja.
Ja, ook wel projectmatig eigenlijk.
Precies. Ik vind dat wel belangrijk. Dat is wel, past wel bij mij, ja.
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 Nou ja, en daardoor krijg je dus denk ik ook wel veel voor elkaar wat dan ook echt daadwerkelijk zichtbaar wordt.
Mm.
Of op touw wordt gezet.
Ja.
Ja. Ja, je vertelde net al een beetje over een aantal mythen en fabels. Zijn er nog andere belangrijke waarvan je denkt, nou, mensen die nu luisteren, weet dit over abortus of abortuszorg?
Ik denk dat we er echt al heel veel hebben
getackled.
Getackled eigenlijk. Hè? Dat het iedereen kan overkomen is denk ik heel belangrijk. Dat je het niet altijd kan voorkomen. Dat het iets normaals is. Dat je allerlei dingen kan voelen, maar dat de meeste mensen zich dus opgelucht voelen.
Ja.
En misschien ook, ja, over het algemeen is de abortuszorg in Nederland ook echt heel goed. Dus er zijn gewoon echt hele lieve, fijne mensen in de klinieken.
Ja.
Die gewoon heel goed werk doen. Dus ik denk dat dat ook goed is om te weten.
Ja. Ja, dat is denk ik wel echt een hele goeie om te noemen. Dat mocht iemand nu luisteren en dat zelf overwegen of al voor gekozen hebben.
Ja.
Dat ik hoor ook vaak van mensen om mij heen, ja, het was ook pittig en ook best heftig. Ook wel door hoe er naar wordt gekeken door de maatschappij. Want dat neem je natuurlijk ook mee in je tas, bij wijze van spreken, als je daarheen gaat.
Ja.
En, maar ook hoe fijn de mensen zijn die daar het werk, het goede werk verrichten. Ja.
En nog één belangrijke die ik me net bedenk. Echt een mythe is dat het invloed heeft op je vruchtbaarheid. Daar krijg ik ook bij mijn werk echt ook wel vragen over. En dat is niet waar. Dus een abortus heeft geen invloed op je vruchtbaarheid daarna. Er is één studie gedaan, maar abortus met wegzuigmethode. En die heeft gevonden dat er een heel, 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 heel klein verhoogde kans is op een vroege geboorte. Als jij een zwangerschap hebt na je abortus. Maar het is echt een heel klein effect. Dus dat komt zelden
studie.
Voor. En het is niet een heel hoge kwaliteit studie.
Nee.
Dus ja, abortus is een heel veilige medische handeling.
En de twee vormen zijn een pil.
Een pil.
Hoe heet die?
Mifepriston en misoprostol.
Ja, oh ja, dank. Sorry dat ik je daar zo voor het maar ik dacht, dan weten mensen ook
het. Nee, dat is heel goed, heel goed.
En een
zijn twee pillen.
Zuigcurettage.
En een, ja, de wegzuig is eigenlijk meer B1, zeg maar, om te zeggen. Zuigcurettage, ja.
Wegzuig.
Een wegzuig.
Ja.
Ja, dus dan wordt je baarmoeder leeggezogen.
Ja.
En dan krijg je vaak een roesje, dus dat is onder verdoving.
Ja, precies.
Ja.
Deze aflevering wordt gesponsord door Dr. Mama. Wist je dat er naast de orgasmekloof ook een zorgkloof bestaat? En die is het grootst als heterostelle ouders worden. Wanneer er een baby geboren wordt, vervallen veel mensen in een traditionele rolverdeling. Dit komt onder andere omdat er weinig ruimte is voor partners in de zwangerschapswereld. Dat kan anders. De zwangerschapscursus van Dr. Mama biedt een gelijkwaardige voorbereiding op de geboorte en het ouderschap. Want ook bevallen en zorgen doe je gelijkwaardig en samen. En waarvan is afhankelijk welke vorm je krijgt?
Daar heb je zelf een keuze in. Hoe later je bent in de zwangerschap, dan kan je op een gegeven moment niet meer kiezen voor de pil.
Ja, precies.
Dus dan moet je kiezen voor wegzuigen.
Ja.
Ja.
En dan tot slot nog.
Mm-hmm.
Jij hebt ook abortus buddies op bedacht, hè?
Ja, klopt.
Dat vind ik zo fantastisch.
Oh, leuk.
Want er staan natuurlijk ook wel eens mensen die tegen abortus zijn of tegen het recht op vrije keuze.
Ja.
En die staan dan soms bij plekken waar je een abortus kunt krijgen.
Zeker, dat weten ook heel veel mensen niet. Maar dat is echt, toen ik me mee bezig hield, ik heb nu geen recente cijfers daarvan, was het echt een paar keer per week op verschillende abortusklinieken in Nederland. Dus dat is echt veel.
Ja.
Ik heb dat zelf ook meegemaakt, dat ik ben toegeschreeuwd toen ik de kliniek binnenkwam. En dat is echt een heel nare ervaring eigenlijk.
Ja.
En toen heb ik de Abortus Buddies opgericht in samenwerking ook met de Bovengrondse.
Ja.
En dat was echt fantastisch om te doen. Dus we hebben vrijwilligers getraind die dan met mensen meegaan naar de kliniek. Als je niet alleen naar de kliniek wil, of als een soort buffer tegen die anti-abortus demonstranten. En nu hebben echt geweldige mensen het overgenomen. Dus die hebben er ook echt een stichting van gemaakt.
Ah, ja.
Dus die heet Stichting Samen naar de Kliniek. En daar zitten zoveel goede mensen bij. Dus die hebben nu op verschillende plekken in Nederland hebben ze het nu al uitgerold. Volgens mij gaan ze nu in het oosten van het land ook het doen.
Ja, dus je kunt kijken bij Samen naar de Kliniek. .nl. Om met iemand samen te gaan.
Ja.
Die dan gewoon met jou meeloopt.
Ja.
Letterlijk.
En die zijn ook helemaal getraind. Dus die weten ook
Hoe je dat aanpakt.
Precies. Ja. Waar je doorheen gaat.
Ja. Het is natuurlijk heel kwalijk dat dit nodig is. Maar het is heel erg fijn dat er mensen zijn die meegaan.
Ja, zeker.
Die dat willen.
Ja.
Ja. Supermooi.
Ja.
Wat zou er nog verbeterd kunnen worden aan de abortuszorg in Nederland?
Hmm. Nou, dat is wel een primeur dan. Maar we hebben onderzoek gedaan naar de ervaring van mensen met de abortuszorg in Nederland. En we zijn nu het rapport aan het finaliseren.
Okay.
En ik zal nog niet alles daarover zeggen hoor. Maar wat er wel uitkomt is dat de echo, dat wordt nu eigenlijk standaard gedaan.
Mm-hmm.
En er zijn best wel wat mensen die eigenlijk die echo helemaal niet willen.
Oh ja.
En de Wereldgezondheidsorganisatie geeft ook aan dat het niet nodig is. Dus die adviseert daartegen, tegen een standaard echo.
Ja.
Het wordt een beetje technisch hoor, maar je kan als je in zo'n situatie zelf zit en je bent zwanger, is dat best wel een groot ding. Stel je bent zwanger en je wil dat niet en je krijgt een echo van je vrucht en een echo is ook heel vergroot, dus het ziet er ook veel groter uit dan hoe het in je buik is.
Heel erg geassocieerd met, uit films en zo, van
precies.
Dan gaan we nu huilen om de baby die eraan komt.
Inderdaad, inderdaad.
Van vreugde, terwijl jij het dan weg wil.
Inderdaad, het heeft echt ook best wel veel van dat soort associaties, inderdaad, met de gewenste zwangerschap, klopt.
Ja.
En wij zijn er eigenlijk achter gekomen dat daar wel echt verbetering in mogelijk is. In het vragen of iemand überhaupt een echo wil.
Ja.
En of ze de echo dan willen zien als die wel wordt gemaakt en dat soort dingen. Dus daar is echt veel op te winnen. En voor de rest, shared decision making. Dat is dus dat je samen overlegt met wat wil je. En dat je echt als arts met je patiënt / cliënt samen afstemt van hey, wat is nu passend hè, voor jou.
Ja, ja.
Dat is iets wat zowel bij anticonceptiezorg als in de abortuszorg eigenlijk beter kan.
Ja.
Ja. Dus dat echt mensen voelen van dit wordt samen met mij gedaan. En dat is ook weer dat autonomie heeft daar ook weer mee te maken. Dus dat is een thema dat ook echt terugkomt in onze studie.
Ja. En ook gewoon vrouwenrechten of mensen met een baarmoeder.
Ja.
Dat natuurlijk gewoon, waarom zou je niet zelf mogen nadenken over je eigen anticonceptie?
Precies.
En waarom krijg je standaard de pil?
Precies.
Ja.
Precies. Nee, en dat is ook blijkt uit het rapport van Rutgers dat er echt te weinig sprake is van shared decision making bij de anticonceptieconsulten bij huisartsen. Dus daar is ook echt veel in te winnen. En goed om te weten dat ik dus ook veel vrouwen heb gezegd. En dat ik bedoel, zwanger, eigenlijk alle mensen die de capaciteit hebben om zwanger te worden natuurlijk.
Ja,
ja, niet alleen vrouwen die krijgen abortussen of maken gebruik van anticonceptie.
Nee, precies.
Ja.
Fijn dat je dat nog even verheldert. Ja. Hey, Eva, we gaan even switchen naar jouw andere Eva. Want dat is Eva Perel.
Ja.
We hebben hier maar één boekje op tafel liggen van Esther Perel.
Ja.
Want Eva Perel is wel daarop gebaseerd.
Klopt. Ja.
Vertel eens, hoe is Eva Perel ontstaan?
Ja, hoe is dat ontstaan? Ik zat op een gegeven moment met vrienden. En toen dacht ik van, ja, ik vind het gewoon zo leuk om vragen over seks te beantwoorden. Kijk, ik vind praten met mijn vrienden over seks en dates en alle details wil ik altijd horen. Dat vind ik echt het leukste. En toen dacht ik, ja, ik zou dat ook wat meer willen gaan doen. En ook praten over non-monogamie.
Ja.
Want ik merkte ook dat heel veel mensen daarover met mij wilden praten, zeg maar. En ja, toen is het nog steeds gewoon een grappig idee ontstaan om Eva Perel te starten. Dat is dus een Instagram-account dat ik heb waar ik allemaal vragen beantwoord over seks en relaties en non-monogamie van mensen.
Ja.
En waar ik soms dingen op post. Ik ben ook helemaal niet consistent daarin. En wel consistent ben ik in de maandelijkse praatgroepen dus.
Ja.
Voor non-monogame mensen in Amsterdam. Ja.
Want eerst even naar jouzelf en non-monogamie. Is dat iets? Jij bent non-monogame?
Ja,
of ben,
klopt.
Zeg ik dan bent? Leeft, ja, doet,
ja,
bent?
Voor mij is het om het even.
Hoe is dat bij jou? Want we leven toch wel in een maatschappij waarin monogamie helaas denk ik de norm is.
Ja.
Hoe ben jij daar vanaf geraakt? Wat raakt mensen aan?
Hoe ben ik het kwijtgeraakt?
Ja.
hoe is dat bij mij gegaan? Ik denk dat ik veel vreemd ben gegaan. Ik heb gevoeld in relaties dat ik het heel leuk vond om met andere mensen intiem te zijn. En dan heb ik het echt niet alleen maar over seks, zoenen, maar ook gewoon intieme gesprekken met anderen. Dat is iets wat ik altijd al... Het heeft voor mij altijd al naast elkaar bestaan.
Ja.
Dat deed niet af aan mijn gevoel voor mijn relaties toen. En... Ik ben biseksueel, of althans, ja, panseksueel, whatever. Gender is niet een ding. Dus dat is ook altijd al wel iets geweest, een motivatie geweest om non-monogaam te zijn. Dus om te kunnen connecten met verschillende mensen, met verschillende genders. En, maar ook gewoon karakters en al die dingen.
Ja, gewoon eigenlijk alle soorten mensen.
Precies. Ja. Om, ja. En... Nou, dat heb ik dus eerst niet ethisch monogaam, non-monogaam aangepakt.
Ja.
En toen, nou, ik kan heel slecht liegen en ik ben best wel transparant. Dus ik heb dat toen al heel snel wel besproken. En toen een open relatie gekregen met dat vriendje trouwens, met wie ik die eerste keer seks had.
Ja. Nou, zo is de cirkel weer rond.
Precies, precies. Maar hij heeft dat toen ja gezegd. Terwijl hij daar eigenlijk filosofisch, idealistisch helemaal... Dat paste niet bij hem. Maar hij heeft echt ja gezegd omdat hij met mij een relatie wilde blijven houden. En dat is dus ook iets wat ik denk dat mensen zich... Dat goed is om jezelf af te vragen. Stel je vraag je af, is non-monogamie iets voor mij? Ik raad mensen af om met non-monogamie te beginnen... vanuit een behoefte van de ander... Zeg maar. Of, ja.
Ja, je bedoelt, stel wij zijn samen en ik wil het heel graag.
Ja.
En dat jij het gaat doen omdat ik het wil.
Precies.
En dan kan jij maar bij mij blijven.
Inderdaad.
Ja.
Dat je jezelf wel altijd afvraagt van, hey, past dit bij mij? En natuurlijk kun je denken van, oké, nou, ik sta ervoor open. Misschien past het niet bij mij om te kijken of het wel bij mij past. Maar dan sta je er in ieder geval voor open om het te proberen. Maar dat je jezelf wel, dat je daar wel eerlijk in bent naar jezelf. Want het is gewoon echt niet voor iedereen. Ik geloof dat ook echt niet. Dat het voor iedereen passend is.
Nee, jij denkt niet van eigenlijk zouden we allemaal non-monogaam moeten zijn.
Nee, ik denk dat we wel allemaal een beetje non-monogaam zijn. Als in dat er altijd gedachtes, verlangens naar anderen zullen zijn... als we in een monogame relatie zitten. Maar of een non-monogame relatie in de huidige maatschappij bij iedereen past... daar zeg ik niet ja op. Nee, nee. Dan zeg ik nee.
Ja, dan zeg je heel helder nee. Ja. En voor jou werkt het nu wel.
Ja, klopt.
Maar je bent niet meer met die jongen uit Delft.
Nee, ik ben niet met die jongen uit Delft. Nee, dat is toen het op een gegeven moment uitgaan, want dat paste niet meer. En nee, ik ben nu 9 jaar samen met Simon. En, of 8,5 of zo. En we hebben eigenlijk vanaf het begin van onze relatie... was het heel duidelijk dat wij dat allebei wilden.
Ja.
Dus we hadden echt al voor onze eerste zoen hebben we het daarover gehad.
Ja.
En... Dat is eigenlijk heel passend geweest en nog steeds. Dus we hebben eerst meer een soort open relatie gehad. Toen werd ik eigenlijk al vrij snel verliefd op iemand. En wilde ik dat veel meer uitzoeken. En een wat duurzamere verbinding met hem aangaan. En toen is het dus langzaam meer poly geworden. Ik zou zeggen, ik vind het niet heel belangrijk om hoe het heet.
Nee.
Ik kijk gewoon wat passend is op het moment.
Nee. Ja.
Ik kan me voorstellen, ik heb ook een kinderwens. Dus ik kan me voorstellen dat als... ik op een gegeven moment kinderen heb, dat ik misschien wel een periode voel van... oh, ik wil eigenlijk wel weer wat meer...
Even met één.
Monogaam of zo. Ja. Of in ieder geval, of duogaam. In ieder geval, dat de mensen met wie ik dan ben, dat ik dan niet hoef uit te breiden of zo, weet je wel.
Ja.
Dus nee, ik pas het gewoon aan wat goed voelt op het moment.
Ja.
Ja.
Maar ik denk dat dit aspect juist ook heel inspirerend is voor mensen die het ook als het niet willen. Dat dingen veranderen in ons leven.
Ja.
We ontwikkelen ons, hopelijk. En dingen blijven niet voor altijd hetzelfde.
Ja.
En er is natuurlijk heel lang gedacht, ook misschien een beetje jaren 50 idee. Van hé, je bent met één iemand, je hebt één baan, je hebt één huis.
Ja.
Daar blijf je bij, dat is het.
Ja.
En het biedt natuurlijk ook wel echt een enorme rijkdom aan ervaringen en verbindingen. Verbintenissen, gevoelens, ga zo maar door. om dus wel te kijken, wat past nu bij mij?
Ja.
En ik denk dat het ook wel een oplichting is voor mensen om te horen, wat wij nu afspreken, betekent niet voor altijd.
Precies.
En dat kan gaan over non-monogamie, maar ook over monogamie.
Ja, zeker.
En daarin dus ook heel erg met elkaar in contact blijven.
Ja.
Want ik denk, misschien heel even kort eerst, jij zei net open relatie, poly en een beetje door elkaar. En voor misschien heel even kort uitleggen.
Ja.
Voor mensen die echt denken,
ja, heel
heeft
goed,
deze
heel goed.
Gaat over?
Precies, sorry.
Nee, niks.
Dus non-monogamie is een overkoepelende paraplu-term.
Ja.
Dat wil eigenlijk zeggen dat je je liefdesleven niet traditioneel inricht. Dat wil zeggen dat je misschien twee relaties hebt, of dat je een open relatie hebt, of dat je swinger bent, dat je naar seksparties gaat. Dus non-monogamie is eigenlijk een hele overkoepelende term. Open relatie is bij de meeste mensen wel bekend. Dan is er vaak sprake van hiërarchie. Dus dan heb je één vaste partner die jij als het meest belangrijk voor jou ziet. En daarnaast kortere uitstapjes. Dat kan zijn dat je met andere mensen mag zoenen. Dat je met andere mensen seks mag hebben één keer. Dat je nummers uit mag wisselen, ja of nee. Dat verschilt heel erg, die afspraken die mensen daarover hebben. En polyamorie is dat je eigenlijk ervoor open staat om meerdere relaties tegelijkertijd te hebben en meerdere duurzame verbindingen aan te gaan met mensen. Dat wil niet zeggen dat je dat altijd op dat moment hebt, maar in ieder geval dat het daartoe kan bloeien, dat er geen restrictie of zo op zit, dat het wel iets is wat mag, dat je meerdere relaties tegelijkertijd kan hebben.
Ja.
Ja.
En kan dat dan ook zijn, relaties bijvoorbeeld, dat die twee dan ook, dus stel wij een relatie en jij en je partner hebben een relatie en jouw partner en ik hebben ook een relatie.
Ja.
Dat kan ook allemaal.
Ja, dat heet dan een polycule.
Oh, dat vind ik leuk.
En polycule komt van het woord molecule, molecuul.
Ja.
Dus met een molecuul zitten er verschillende elementen zitten met elkaar in verbinding.
Ja.
En dat is het idee van een polycule, dat je dus op meerdere manieren met elkaar verbonden kunt zijn.
Ja.
En je hebt V-constructies, dat is als wij een relatie zouden hebben.
Ja.
En jij zou nog met iemand anders een relatie hebben.
Ja.
Met Vera. En ik zou met Vera geen relatie hebben.
Ja, precies. Leuk, dus hoe komt Vera nou vaak voor mij?
Maar ik dacht aan een V-constructie. Ja, dus ik denk daarom dat de V van Vera opkwam.
Ja. Ik zit dan onder in de V en jullie zitten dan allebei boven. Ja. Ja, en eigenlijk net met het onderwerp van het eerste half uur, hier zijn ook best wel veel fabels en mythen over.
Klopt.
En ideeën die eigenlijk helemaal niet kloppen.
Ja.
Wil je er een paar delen?
Ja.
Even gewoon lekker wat denken mensen en wat is helemaal niet zo of wat is juist wel zo?
Ja, ik zat nog één dingetje te bedenken net, ook wat te maken heeft met het vorige onderwerp, want sowieso hebben de onderwerpen best wel wat met elkaar te maken, is dat het idee van monogamie is ook gekomen toen het idee van bezit kwam in de agrarische revolutie. Dus toen werd het veel belangrijker ook van die bloedlijnen, vertelde ik al. Dus maar ook wie is de vader en wie is de moeder dan van de bloedlijn.
Ja.
En daarmee werd het belangrijker dat vrouwen zeg maar eigenlijk door één man werden bevrucht. Zeg maar. En toen is het idee van monogamie ontstaan. Dus het heeft ook iets van bezitten. Dat is even een soort goed voor mezelf ook. Daarom vergelijk ik heel vaak mijn liefdesleven, probeer ik een beetje meer te denken van, hoe zit dat eigenlijk met mijn vriendschapsleven?
Ja.
Daar gaat het eigenlijk allemaal veel organischer. En ik ga niet aan iemand vragen die ik net leer kennen, die ik leuk zou vinden als vriend, van hoeveel beste vrienden heb jij eigenlijk al?
Nee.
Zeg maar, met hoeveel mensen moet ik jou gaan delen?
En waar ben je allemaal met ze geweest? Want heb je al met hun cocktails gedronken?
Precies.
Want dan...
Precies, precies.
Ga ik alleen met jou een boswandeling maken?
Ja. En ik denk dus soms ook, want het is best wel veel met non-monogamie, daar komen we zo wel op hoor. Maar met regels en afspraken en al die dingen.
Ja.
En ook met jaloezie natuurlijk, wat een heel heftige emotie kan zijn. Moeilijk om te managen is ook en zo.
Ja.
Maar soms denk ik ook, als ik de hele tijd van mijn beste vrienden zou horen wat zij met andere beste vrienden doen, dan zou ik misschien ook wel heel jaloers worden.
Ja.
Zeg maar, ik hoef het ook niet te weten of zo, bepaalde dingen. Ik hoef niet te weten hoe leuk, je gaat toch ook niet vertellen hoe leuk je het, ik weet niet. Nou goed, trouwens, ik voel me altijd best wel blij als ik hoor over dat mijn vrienden een leuke tijd hebben met andere mensen. Maar...
Nou ja, en dat kan je dus eigenlijk juist ook weer doortrekken naar non-monogamie. Waarom zou jij niet, waarschijnlijk ben jij dat ook, maar heel blij zijn voor jouw partner die ook soms leuke seks heeft met een ander.
Precies. En dat daar hebben non-monogamisten hebben overal
veel
eigen woorden voor.
Oh ja, vertel.
En dit is dus compersion, dus dat het tegenovergestelde van jaloezie.
Ja.
En dat is juist, dat is een soort Freudenfreude in het Duits.
Oh, mooi.
Dat is ook een heel, dat prachtig boek van The Atlas of the Heart van Brené Brown.
Oh ja.
En zij heeft dus een boek, nou het is echt, heb je dat boek gelezen?
Nee, Brené Brown ken ik wel, maar dat boek niet. Ik ga het meteen lezen. Nou, ik zal het ook in de show notes zetten.
Ja, Atlas of the Heart. En daar beschrijft ze dus allemaal verschillende emoties die je kunt hebben. En daar staat dus ook Freundenfreude in. Dus het geluk dat je kan hebben als jouw vrienden aan het thriven zijn, zeg maar. En dat is een beetje compersion. Dus dat is dat je blij voelt voor je partner als die romantisch, erotisch leuke tijd heeft met andere mensen.
Ja.
En tegenovergestelde van jaloezie. Ja, nou wil ik al gelijk, dan komen we gelijk bij de eerste mythe.
Door, is goed. Ja.
Oké, want dat is zeg maar dat je als je non-monogaam bent, dat je dan nooit jaloers bent.
Ja, dat je dat totaal onder de duim hebt en helemaal getackled.
Alles is super relaxed de hele tijd.
Ja.
Nee, dat is dus niet waar. Jaloezie is een menselijke emotie die heel veel voorkomt.
Ja.
Ook bij mensen die aan non-monogamie doen. Ik denk dat over het algemeen hebben mensen die kiezen voor non-monogamie wel een wat meer open en onderzoekende houding ten opzichte van jaloezie.
Ja.
Dus die vragen zich af, oh, oké, ik voel me nu heel onzeker.
Ja.
Waar heeft dit mee te maken?
Ja.
Wordt er iets in mij getriggerd? Is misschien doet mijn partner, een vrouw die naar de praatgroep kwam, die zei ook van ja, en mijn vriend, ze hebben een open relatie, en mijn vriend ging ineens uit eten naar een soort chic restaurant met zijn date. En zij dacht van, ik wil dat ook.
Ja,
ik ben eigenlijk niet gewoon, dit is niet jaloers van, jij moet dat niet doen.
Nee.
Die jaloezie gaf haar het signaal, ik wil dit met jou.
Ja.
Dus het kan je ook best wel wat informatie geven. En nou, nu klinkt het ook allemaal alsof het uiteindelijk allemaal naar een puntje van behulpzaamheid een soort van toegedicht moest worden. Weet je wel, zo van, nou, jaloezie is altijd dan uiteindelijk iets goeds. Maar het is soms ook gewoon heel kut. En het kan heel triggerend zijn om je relatie te openen als je daar helemaal geen ervaring ook mee hebt. Het kan heel veel oude lades opentrekken, omdat je liefdesleven, psychoanalyse, maar omdat je liefdesleven gewoon heel veel dynamieken heeft van jouw opvoeding en van hoe je bent opgevoed. Dus het kan gewoon echt wel veel met je doen.
Ja.
Dat is niet te onderschatten of niet te casual over te doen, vind ik soms.
Nee. Nou ja, en je zegt nu ook van ja, als je je relatie opent en je hebt dat nog nooit gedaan, maar ook misschien helpt het als je jezelf, dit is weer, nou ja, als je jezelf goed kent of als je al veel ook met jezelf hebt uitgewerkt, dat ik misschien dan beter weet van oké, ik voel nu jaloezie en dat heeft eigenlijk daarmee te maken.
Precies.
En dat triggert mij nu op deze manier. En ik kies ervoor om er, nou, het klinkt allemaal heel georganiseerd, maar om er dan zo mee om te gaan.
Ja, zeker.
Terwijl wat mensen natuurlijk ook best vaak bij jaloezie doen, is helemaal de andere kant en zeggen, ja, maar hij of zij of hen, die heeft nu helemaal mij kapot gemaakt. En dan denk ik ook wel eens van, ja, allebei de kanten zijn niet zo zwart-wit, denk
ik. Ja, het is altijd een interactie.
Ja, maar dat kan natuurlijk wel heel naar voelen. En mensen kunnen zich er wel heel erg aan ondervinden.
Zeker.
Ook, ja.
Ja.
Wat raad jij aan over jaloezie? Ja, we kunnen er denk ik ook een hele aflevering over maken. Maar als het in de praatgroepen naar voren komt, is het nog geen thema apart geweest, hè? Vertrouwen
wel. Helemaal in het begin wel jaloezie, volgens mij.
Ja, dacht, die tackle ik meteen.
Dus ik raad aan een onderzoekende houding. Sowieso normaliseer alsjeblieft. Gewoon van, het is echt normaal om te voelen. Ook al sta jij helemaal achter je non-monogame keuze. Ja. Dan is het alsnog heel normaal om je jaloers te voelen.
Ja.
Dus jij bent met enthousiasme in die open relatie gegaan.
Ja.
En alsnog is dat normaal. Dat is denk ik belangrijk. Accepteer dat je gewoon door die gevoelens heen gaat. Heb daar geen extra weerstand op met jezelf.
Nee.
En vervolgens eigenlijk ontrafelen. Van wat zit hierin? Word ik getriggerd doordat de vrouw met wie mijn vriend gaat een bepaald uiterlijk heeft, een bepaalde baan heeft, een bepaald iets heeft waar ik me onzeker over voel, bijvoorbeeld. Dat is iets wat veel voorkomt. Voel ik een bepaalde mate van competitie, misschien is dat het.
Ja.
Of is het zoals wat ik net vertelde over de persoon van de praatgroep, is het omdat ik eigenlijk voel dat er eigenlijk een behoefte naar boven komt. Oh, ik heb ook de behoefte om uit eten te gaan met mijn vriend. Naar een chic restaurant. Dus ik twijfel altijd of ik restaurant moet zeggen of restaurant.
Nou, Van mij mag het
allemaal. Net heb ik volgens mij misschien restaurant
past,
gezegd.
Misschien past bij Eva Perel past de restaurant wel beter. Ja.
Esther Perel praat ook zo
het
fantastisch
eerste half
Nederlands.
Uur had je misschien restaurant moet zeggen. We doen nu maar restaurant. Ja, maar dat vind ik wel echt een heel mooi voorbeeld. Want zij heeft daardoor eigenlijk ook weer iets over zichzelf geleerd.
Precies.
En wie weet gaan zij nu ook naar een chique restaurant met de tweeën.
Precies.
Restaurant. Nee, voor mij maakt het niet uit. Nee, ja, dus het kan ook informatie geven, maar het kan
precies.
ook triggerend werken.
Ja.
Ja.
En geef jezelf tijd, en want het went ook wel echt. Dus het eerste
maar hoe
keer...
ga jij er nu mee om? Bij jezelf?
Ja. Ik probeer het zoveel mogelijk uit te spreken. Bij
tegen
de mensen,
je partner of gewoon...
Tegen mijn partners inderdaad, dat ja. ik zeg van... Oh, wow, ik merk nu dat ik echt even... Het is heel onredelijk.
Ja.
Maar ik merk dat ik nu echt even heel onzeker word en even zin heb om... je telefoon helemaal door te zoeken of weet ik veel allemaal. Dus ik ja. probeer het zoveel mogelijk transparant te zeggen... wat er in mij ja. gebeurt, zonder ja. te veel... en het ook bij mezelf te houden op die manier.
En andersom? Als een van jouw partners zegt... Oeh, even.
Ja. Dan... Ik heb gewoon ook wel echt een history van nare mannen, moet ik zeggen. Hoor. Nou, niet, ze zijn niet alleen maar naar, maar wel een beetje... mannen die er heel slecht mee om kunnen gaan in ieder geval,
oh, ja.
met non-monogamie.
Ja.
Nou, ja, dat heb ik wel gewoon eigenlijk. Dus ja. Hoe reageer ik er dan op? Ik stel eigenlijk die vragen, die tips die ik net gaf om ja. te ontrafelen, die stel ik eigenlijk ook aan hen.
Ja.
Dus om erachter te komen en ook meer zelfinzicht bij hen te geven. Dus ik ga gewoon, ik word een therapeut.
Ja.
Ik zet mijn therapeut in bed op.
Therapeut in bed. Nou ja, en merk je dan een verschil tussen even mensen met een penis en mensen met een vulva in
ja.
emotionele ontwikkeling bijvoorbeeld? Of dat
ja.
ze goed bij zichzelf kunnen, nou ja, ontrafelen?
Over het algemeen, absoluut.
Wat merk jij daarin?
Dat is wel echt een kleine steekproef, moet ik zeggen. Ik date echt veel minder met vrouwen dan met mannen.
Ja.
Maar ik merk dat vrouwen zijn gewoon over het algemeen emotioneel intelligenter. Ik zeg echt over het algemeen. We hebben gewoon veel meer geleerd om mensen met vulva's, die gesocialiseerd zijn als vrouwen in ieder geval.
Ja, dat is een goede man. Ja.
Ja, veel meer geleerd om aan zelfreflectie te doen.
Ja.
Zelfbewustzijn te ontwikkelen. Dus ja, ik vind dat eigenlijk heel erg prettig. Dat past heel goed. Dat vind ik ook eng daaraan aan met vrouwen daten. Omdat een soort van, ze voelen voor mij gewoon slimmer of zo. Echt, ik moet echt zeggen met mensen met vulva's te daten. Ja.
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 Nou ja, en dat is denk ik ook wel, dit is even kort door de bocht, maar ook wel weer terug te brengen dan naar mijn vakgebied, wat meer van ook seksuele opvoeding. Dat we gewoon echt heel anders al omgaan met jongetjesbaby's en meisjesbaby's.
Ja.
Baby's met een piemel en baby's met een clitoris. Dat we reageren al heel anders. Dus het is natuurlijk ook een heel maatschappelijk ding, denk ik.
Ja, zo grappig,
van
hè?
Emotionele intelligentie.
Ja. Ja, dus over het algemeen ja. heb ik een prettiger contact wat dat betreft met non-monogamie, met mensen met vulva's dan mensen met piemels.
Ja. Ja. Grappig is dat.
Ja.
Leuk. Ja. Ja, jaloezie was dus een van de onderwerpen van je praatgroepen.
Ja, klopt.
En de praatgroepen die zijn in Amsterdam.
Ja.
En daar komen allerlei verschillende mensen, ook van buiten Amsterdam.
Klopt.
Superleuk.
Ja.
En misschien, ja, eventjes kort, wat kunnen mensen verwachten in de praatgroepen? Als er nu mensen luisteren die denken, ik wil daar heel graag meer over weten, of die het misschien heel spannend vinden.
Ja.
Wat kunnen ze verwachten?
We komen samen met mensen, met ongeveer 15 à 17 mensen in Amsterdam-Noord, iedere maand. Het verschilt iedere keer weer wie erop afkomt. En dan gaan we eigenlijk 2 uur praten over ja, allerlei dingen die te maken hebben met non-monogamie. Dus struggles waar je tegenaan loopt in je relaties. Misschien wil je wel dingen delen die je heel leuk vindt. Of heb je vragen, dat kun je eigenlijk allemaal voorleggen. Dus het is eigenlijk een manier om community te bouwen.
Ja.
En de reacties die we krijgen van mensen is dat ze het in het begin heel spannend vinden.
Ja.
We hebben ook wel soms bij introductierondjes al, als we even een rondje doen, dat mensen beginnen te huilen, gewoon van de spanning.
Ja.
Er komen ook best wel veel koppels, ook samen, zeg maar. Het is gewoon een heel bijzondere ervaring. En achteraf vertellen mensen van, ja, dat het gewoon zo fijn is om in een omgeving te zijn waar non-monogamie de norm is.
Ja.
En waar dat niet de hele tijd wordt bevraagd.
Mm-hmm.
Dus niet van, oh, jij hebt nu verdriet, moet je wel doorgaan met je open relatie of zo, weet je wel. Nee, oké, je hebt verdriet. Hoe zit dat? Dus dat is eigenlijk heel erg fijn. Het levert zoveel op. Het heeft ook iets oers. Want we praten gewoon in een cirkel met elkaar.
Ja.
Zeg maar. En het brengt zoveel op. Het is gewoon echt contact maken met elkaar.
Ja.
Even niet met je telefoon. Het is ook gewoon echt even ongemakkelijk.
Ja.
En daarna levert het zoveel op.
Ja.
Dus ik ben heel echt
intiem,
heel blij.
Op een bepaalde manier.
Ja, ja. Dat je ook met mensen, ik ook zelf. Ik ben al gespreksleider samen met een vriendin van mij, Djoeke. En die is ook super goed daarin, echt. En dan, ik heb zelf ook al wel eens moeten huilen. Dan zat ik met iets, had ik net een heftig telefoongesprek gehad met een lover.
Ja.
Dan dacht ik, oh wat fijn dat deze mensen hier ook. Echt community, zeg maar.
Echt zo belangrijk.
Ja.
Helemaal in deze steeds meer digitaliserende wereld.
Ja.
Dat er plekken zijn waar dit gebeurt.
Ja, het voelt ook heel oldschool. En er is laatst een hele venijnige column geschreven van iemand over de praatgroep.
Daarbij was of die daarover
had? Nee, die daarover had geschreven dat het meest seksloze was wat ze kon voorstellen is een praatgroep voor non-monogamisten. Ik vond het echt ook wel heel grappig om te lezen. En toen dacht ik, ja, het heeft misschien ook wel iets stoffigs, het woord praatgroep ook. En ik dacht eerst, moet ik het anders gaan noemen? Of zo, moet ik het een frissere naam geven? Het heeft iets jaren tachtigs.
Maar dat is toch juist heel leuk.
Ik vind dat dus ook juist wel leuk. Dus ik omarm ook een beetje die stoffigheid. En het levert zoveel op. Dus het boeit me ook. Het maakt ook niet uit wat andere mensen denken. Want het is gewoon goud.
Het is goud, ja.
Het is goud.
En het heeft ook iets best wel niet Nederlands. Ik denk dat mensen daar misschien ook over vallen. En dat het misschien wel vroeger in Nederland meer gebeurde. Maar het is ook een beetje iets grassroots-achtig. Veel meer in Amerika, denk ik. Waarin
je
sowieso meer community building hebt. En waar mensen ook elkaar meer nodig hebben. Want de overheid is natuurlijk minder.
Ja.
En daar doet het me ook wel aan denken. Van, wij gaan samen gewoon echt contact maken. En ja.
Ja, heb ik nooit zo beseft. Dat is wel een goeie, ja.
Daar deed het mij aan denken.
Ja.
Heel leuk. En jullie organiseren ook een feest, maar dat is eigenlijk niet met de praatgroep, hè? Dat doe jij samen met
Ja,
anderen?
Dat doe ik wel met mensen die ik heb leren kennen in de praatgroep. Het is een feest voor non-monogame mensen.
Ja.
En dat organiseer ik gewoon wanneer ik zin heb. En de volgende komt er denk ik aan.
Vind ik ook weer een hele lekkere levensinstelling. Organiseer ik gewoon wanneer ik zin heb.
Ja, ja, wanneer ik weer voel. Ik voel er weer van,
wanneer nou, voelt, let's have a sexparty.
Ja, inderdaad. Het is dus geen seksfeest.
Okay.
Maar er is wel heel veel gezoend vorige keer. Maar het is meer om elkaar te leren kennen. Dus ik wil het ook niet insteken als seksfeest. Omdat ik de drempel ook laag wil houden.
Ja.
En het past gewoon niet zo voor mij. Ik vind zelfs seksfeesten niet heel leuk om naartoe te gaan.
Nee.
Dus het is zo leuk.
Ja.
Het is gewoon een feest in Sexyland. En het is wel ook met een interactief gedeelte om mensen te leren kennen. Dus ook als je alleen bent,
Kun
je je gewoon echt vrij voelen om te komen. Want we richten die plek wel zo in dat het echt wel een veilige plek is. Waar je kunt praten en dansen ook met elkaar.
Ja.
En ik denk dat het weer dus in Sexyland is. In Amsterdam-Noord. Alles in Amsterdam-Noord, zou je zeggen.
Ja.
En ja, ik denk mei, juni een beetje zo.
Dat er weer een feest komt.
Ja, dus dan kun je mijn Instagram-pagina in de gaten houden. Eva Perel.
Ja.
En sowieso Eva Perel, dus perel.nl. Daar kun je ook je inschrijven voor de nieuwsbrief als je niet houdt van sociale media. En
die nieuwsbrief, daar geef je ook wel hele praktische tips.
Heel veel praktische
en
tips.
En echt wel, ik las het laatst en dacht ik, oh wow, hier kunnen ook mensen die bij wijze van niet zoveel met het onderwerp hebben, gewoon aan hun relatie werken. Ja, maar echt.
Dat is denk ik sowieso wel leuk.
Ja.
Dat heel veel van de dingen die voor non-monogamie, het is gewoon de hogere relatiekunde, zeg ik soms, als je aan non-monogamie doet. Dus dat kun je, heel veel van die dingen kun je inderdaad ook voor je monogame relatie gebruiken, de tips.
Nou, wel echt. Omdat je zo moet afstemmen en bevragen en bij jezelf nagaan en voelen. En ja.
Zeker.
Echt heel cool.
Ja.
Hey, en even als laatste vraag. Wat is goede seks voor jou?
Oh, leuk. Goede seks is afgestemd en intens en op een andere planeet belanden. Intens kan zijn door impact play, zeg maar, kinks, of intens door verliefdheid, of intens door, weet ik veel, grote verschillen in politieke opvattingen, voor intensiteit zorgen, maar er moet in ieder geval een soort spanningsveld zijn, of zo, waardoor je met elkaar in intensiteit belandt. Ja, dat is goede seks voor mij. Ja.
Heerlijk. Dankjewel dat je er was.
Ja, echt leuk dat ik er mag zijn. Dankjewel.
Ja. Bedankt voor het luisteren. Praat lekker over seks en doe het altijd met plezier. Wil je adverteren? Neem dan contact met mij op via annamariansen.com/podcast. De audio- en videoproductie is gedaan door Stephanie van Dracht van Stories & Studios. Het beeld en logo zijn ontworpen door Bureau Grotesk. De muziek is geproduceerd door Diederik Bransma en de titel is bedacht door Claire Bontje. Deze podcast is opgenomen bij Dr. Mama.